onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen gemeente uit Psalm 73, de versen 1 en 6. Wat tegenwoord en beproeving doen kan, aan kan richten in een mensenleven. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier bijna uitgeweken. En het zesde vers, dan peinst de ziel, is het waar. Zou God ook weten van mijn droevig lot. Psalm 73, vers 1 en 6. Ook vanavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En daarna zingen van dezezelfde psalm het 12e vers. Waar de Heere Asaf door de beproeving en de tegenspoed heen weer inzette in het vertrouwen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73 en dan het 12e vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, die is begraven, is nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, almachtige, barmhartige Vader. Wil ons, nu we samen zijn in uw dienst of met uw dienst meeluisteren, troosten vanuit uw voorzienigheid. Troosten vanuit dat wondere heil, dat het leven van uw kinderen vaderlijk leidt. Dat u uit een vaderlijke hand uw kinderen alles toeschikt. En wilt u daar de troost van geven, Heere? Wil ons daar zicht op geven in deze dienst? En na vanmorgen, Heere, beseffen we des te meer dat ook voor deze dienst geldt dat wij zo afhankelijk van u zijn. Zou ons overlaten aan onszelf. Wij zouden als dienaren van uw woord geen woord kunnen uitbrengen. Een doods hart hebben. En geen enkel ander hart kunnen openen. En we zouden als hoorder alles af laten ketsen. Misschien zelfs verbitterd. Heere, laat ons niet over aan onszelf. Maar dan is deze dienst ons ten oordeel, tot verharding. Maar Heere, we hebben het beleden dat onze hulp is in de naam van U, de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En dan mogen we ook voor deze dienst, Heere, verwachting en hoop hebben van U. Zo'n verwachting en hoop, dat we ook in de allerdiepste periodes van een mensenleven bij ons kunt. Dat ook in de allerdiepste wanhoop met ons leven ooit terecht kan komen. Een keer ten goede en een poort naar boven weet te openen. En in die verwachting, Heere, mogen we straks uw woord gaan openen en de bediening van uw woord gaan ontvangen. We zongen er al van, Heere, hoe moeilijk het leven zijn kan als tegenspoed ons treft. Zo moeilijk, dat zelfs uw kinderen van het heilspoor afglijden. En zouden peinzen, zou God er wel van weten? En u weet, Heere, of ons dat mogelijk geldt in deze fase van ons leven. Jong of oud. U weet ook, Heere, wat ons nog te wachten staat. Waar we op voorbereid moeten zijn. U weet ook, Heere, of wij, of misschien wel onze jongeren, nog vervolging mee gaan maken. Of een ernstige ziekte. Of relatieproblemen. Of depressiviteit. Gij weet het, Heere. En u weet ook wat van uw maaksel is te wachten. Heere, we bidden u daarom des te meer. Geef ons des te meer helderheid over ons deel in Christus. Geef ons helderheid, Heere, over datgene wat overaan vooraf gaat. We mogen weten dat ons leven verankerd ligt aan de meerpaal Christus Jezus. Dat ons leven toch vast ligt. En dat we hem mogen zien, Heere, dat gij een genadig en barmhartig vader zijt. Voor allen die u in uw zoon hebt aangenomen. Geef, Heere, dat we dat weten mogen. Want als dat niet zo is, dan zijn we een speelbal in de golven van tegenspoeden. Op de golven van gevoelens. Van vertwijfeling, draaikolken van wanhoop, stromingen van ongeloof. Als we niet vastliggen aan uw zoon, Heere, dan zijn we speelbal voor alle mogelijke gevoelens. Leer ons daarom, Heere, u te zoeken in onze goede dagen. Als we misschien nog maar heel weinig van tegenspoed weten, maar dat een zegen zo zijn mag als we jong zijn, als we onbezorgd in die zin kind en jongeren kunnen zijn, of al ouder zijn. Maar leer ons juist dan u te zoeken, Heere, eer de kwade dagen komen. En doe ons niet horen naar die stem in ons hart die dan fluistert, wacht er nog maar mee. Het kan nog altijd wel als het er echt om spant en als je oud wordt of als je ziek wordt. Doe ons die stem herkennen als een satanische verleiding, Heere. Opdat wij er ernst mee maken. U te zoeken in onze goede dagen. En om de verankering in Christus maar steeds hechter en hechter te laten worden. Zegen daartoe deze uw dienst, Heere. We bidden voor uw kerk die vervolgd wordt. Die een kruis draagt, in die zin zoveel zwaarder dan wij het dragen. Wees hen nabij, Heere. En geef hen hoop op u. Om daar niet onder te voelen en te denken dat u hen verlaat en toch niet hoort. Maar geef hen het geloof dat u juist zorg voor hen draagt. Dat u juist aandacht aan hen besteedt. Juist daarin. In dat we hen laat vervolgen en verdrukt worden. Gedenk, Heere, de voortgang van uw woord over heel de wereld. We dragen Helene van den Berg aan u op en haar werk in Libanon. Wat we daarvan mochten horen en zien afgelopen vrijdagavond, geven weer een behouden terugkeer deze week. En dat ze haar plaatsen in mag nemen, wetend dat zij geroepen is. En om al de kinderen voortdurend op te mogen dragen aan u, de grote levende God. We dragen ook Noor aan u op. Wil ook met haar zijn, ook weer naar terugkeren in haar eigen land. Ook te midden van familie, houd haar staande, Heere. En doe haar volharden in het allerheiligst geloof dat u haar geschonken hebt. We bidden voor evangelisten in Roemenië. Geef dat de machten van de duisternis het af moeten leggen. Tegen het evangelie van het licht. Geef u Adriaan Stam, wil zijn hulpverlening zegenen en daar ook van middelen toe voorzien. Geef dan met de meester en zijn vrouw en hun zoon dat ze uw kerk mogen dienen. Standvastig en volhardend en verwachtend de vrucht van u. We dragen Willem en Willemien van de Bergen op in het huis van licht. Geef dat daar uw woord gezaaid mag worden. En dat ook in dat donkere land uw kerk mag worden gebouwd, mag worden uitgebreid. Juist ook in het leven van die kinderen. Geef Thomas en Colby Roest en Tim in Thailand. Zegen hen daar dat zij des te meer mogen worden toegerust voor het werk dat hun wacht. We dragen Marieke Breedveld aan u op. We zeggen u dank voor de goede eerste weken die zij als opleiding mocht ontvangen. We zeggen u dank voor de overtuiging van haar hart dat gij het zijt die haar geroepen hebt. Dat u alle wegen en paden effenen naar de toekomst toe. We dragen de thuisfrontcommissie aan u op. Geef hen die liefde in het hart, Heere, voor het werk in uw koninkrijk. Geef dat door hun dienst ook de zending, de uitzending van Marieke een plaats mag ontvangen, breed en diep in ons gemeenteleven. Dat ook financiële middelen voorzien zullen worden. Gedenkt u allen van wie geliefden werden uitgezonden naar andere delen van de wereld. Laat het mogen dienen, Heere, om uit alle geslachten, volken en talen een kerk te vergaderen, die als een bruidskerk de bruidegom zal opwachten op de dag dat hij wederkomt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We lezen uit Hebreeën 12 om te beginnen. Hebreeën 12, versen 4 tot en met 11. En daarna uit zondag 10 van de catechismus. Uit de Bijbel dus, Hebreeën 12, vers 4 tot en met 11. Hebreeën 12 vanaf vers 4, daar spreekt de Heer in zijn woord aldus tot ons. Gij hebt nog tot de bloeden toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning, die u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hen bestraft wordt. Want degene die de Heren lief heeft, die kastijdt hij. Hij geestelt in iedere zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want welke zoon is er dien de vader niet kastijdt? Maar dien gezonder kastijding zijt, die allen deelachtig zijn geworden, zo zijt ge dan bastaarden en niet zonen. Voorts. We hebben de vaders van ons vlees wel tot kastijders gehad, en we ontzagen hen. Zullen dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd, nadat hun goedacht gekastijd, maar deze, God, kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan hen die door haar geoefend zijn. Tot zover uit Hebreeën 12, waar ook in de prediking nog op terug hopen te komen. Laten we verder bladeren naar zondag 10 van de catechismus. We lezen vraag en antwoord 27 en het allereerste stukje van vraag en antwoord 28 van zondag 10. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde, alsmede alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt? Dat was Gods langmoedigheid, hoorden wij de vorige keer. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, opdat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn? En daar beperken we ons vanavond toe, dat wij in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. We hopen dan volgende week zondagavond na te denken over het in voorspoed dankbaar zijn. Voor het evenwicht is dat goed om dat alvast te weten, denk ik. Maar vanavond dus alleen, dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. Tegenspoed, dat heeft één doel en vier lessen. Dat is de verdeling voor de preek vanavond. Tegenspoed, één doel en vier lessen. Uit zondag 10 van de catechismus dus. Ook vanavond wordt u het volgende meegedeeld, dat ik volgende week zondag, zondagmorgen, 's morgens door mijn pee vanuit Lekkerkerk voor hoop te gaan, in de avonddienst hoop ik dan zelf u en jullie weer te mogen ontmoeten. Aanstaande woensdagavond is een kerkdienst die om 7:30 begint. We hopen elkaar te ontmoeten rondom de Romeinenbrief, hoofdstuk 10, het 5e vers en volgende. Morgenavond en dinsdagavond beginnen alle catechisaties weer. Jullie worden uiteraard allemaal hartelijk uitgenodigd en verwacht. In de kerkbode lees jij of je ouders daar alles over. En vanavond na deze dienst direct is een preekbespreking voor onze jongeren, een 12-plus groep en een 16-plus groep. We hopen jullie te zien. De collecten, de eerste evangelisatiewerk in Horen, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, die worden alle van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen uit Psalm 94, vers 6, 7 en 8. Neem dwaas, de Heere weet uw gedachten, maar welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt, zelfs uit het leed. De versen 6, 7 en 8 van Psalm 94. In zondag 10, antwoord 28a, gaat over het eerste nut van Gods voorzienigheid. Dat is, opdat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. Tegenspoed heeft een doel, dat is het eerste. En tegenspoed, dat heeft vier lessen daarom in zich. Eén doel en vier lessen. Gemeente, Gods voorzienigheid, dat hij je leven leidt. We zouden twee delen hebben gezien. Het eerste, het fundament van Gods voorzienigheid, is dat hij de wereld nog steeds laat bestaan, dat hij de wereld onderhoudt. Dat is zijn langmoedigheid, hoorden we de vorige keer. Dat God alles van deze wereld verdraagt. Dat God toch die wereld met zijn weldaden tot zich roept, met zijn oordelen wakker schudt, opdat zij allen tot bekering komen. Daarom verdraagt God alles wat wij hem aandoen. Als wij God waren, hadden we al lang een eind aan die wereld gemaakt. Ik kan het niet meer zien. Weg met het leven op de wereld. Maar God is langmoedig. Dat is het fundament van de voorzienigheid. Het tweede deel van Gods voorzienigheid, zeg maar het huis op het fundament, dat is dat hij van zijn kinderen de hemelse vader is. En dat er voor alle geloven geldt dat het een vaderhand is die hun leven leidt. He, daar ligt dat geweldige wonder achter, dat God, als hij door zijn geest laat vluchten tot zijn zoon, dat hij je vrijspreekt, dat hij je vergeeft, maar dat hij je dan ook aanneemt tot zijn kind. En dat betekent dat alle tegenspoed uit zijn vaderhand komt. Dat alle voorspoed uit zijn vaderhand komt. Dat de toekomst in zijn vaderhanden ligt en is en blijft. Nou, vanavond over het eerste dus na te denken. Voor allen die waarlijk geloven geldt. Dat tegenspoed komt uit Gods vaderhand. En dat wil zorgen, lezen we in dit antwoord een kleine stukje, dat wij in tegenspoed geduldig zullen zijn. Geduld zullen zijn. Nog wat beter kun je het eigenlijk weergeven, door dat we in tegenspoed verwachtend zullen zijn. Ja, zeg maar, dat we in tegenspoed verwachtingsvol zullen zijn. Want degenen die God lief hebben, zullen alle dingen medewerken ten goede. Voor hen zal God alle kwaad ten beste keren. Alle tegenspoed heeft een doel. Nou, en over dat doel gaan we eerst naar kijken met elkaar. Dan hebben we Hebreeën 12 voor als ons uitgangspunt. Hebreeën 12 geeft wel een duidelijke uitleg, voor een duidelijke vergelijking in ook, denk ik. De Hebreeën hadden het zwaar. Omwille van hun geloof, dat is aan het eind van hoofdstuk 10, werden ze voor schut gezet en aan de schandpaal genageld. Een schouwspel voor de wereld. Nou, dat is niet leuk op je werk, dat is niet leuk in de kantine, dat is niet leuk in de klas. Als je omdat je christen bent aan de schandpaal wordt gezet en alle rotte appels naar je toe krijgt, dan heb je het niet leuk op je werk meer of op school. En ze werden al beroofd van hun goederen. Nou, dat is ook niet leuk. Als je omdat je christen bent, wordt je mobiel afgepakt, je scooter, je laptop, je auto gestolen, omdat je christen bent. Dan heb je het al niet makkelijk meer. Als dat het kruis is op je christen zijn. Dat vergt, dat kunnen we denk ik heel goed voorstellen, dat vergt al heel wat van de Hebreeërs. We hebben niet ter dood gebracht, maar het hakte er wel in natuurlijk. En dan is de Hebreeënbrief het volgende. Probeer nou deze dingen eens in hoger licht te zien. Denk nou eens terug aan vroeger thuis. Thuis bij je vader en je moeder. Toen je een kind van, nou ja, 4, 5, 6 jaar was. Hoe ging dat toen? Denk eens na. Je vader en je moeder leggen die je nooit een strobreed in de weg. Doen die alles wat je zin in hebt. geven ze je alles waar je maar om vraagt. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Soms zelfs geven je vader en moeder je straf. Je mag middag niet buiten spelen. Ze nemen je mobiel een halve dag of een hele dag in. Eigenlijk wordt straf daar niet goed bij. He, want bij straf denk je aan een rechter. Een rechter die in het wetboek kijkt en die ziet, oh, je hebt dit gedaan, dus dat is je straf. Nou, zo gaat het denk thuis niet als het goed is. Je vader pakt er geen wetboek bij. Je hebt dat gedaan, oh, ik lees het al, dan nee. Je kan dat wat je ouders als goed is, beter kastijding noemen. Dat doen vaders en moeders met pijn in hun hart. Maar ook los van of je iets verkeerds gedaan hebt, vragen ouders wel iets van je wat je gewoon niet leuk vindt. Tanden poetsen. Zin of geen zin, tanden poetsen. Wordt niet naar gevraagd of je zin hebt. Huiswerk maken. Ja, we snappen best dat je niet zo zin in hebt, maar je gaat nou in je huiswerk zitten. Klaar uit. Een vader moet die dat niet doen, die altijd hun kinderen met eigen gang laten gaan en alles goed vinden. Spreiden die liefde tentoon. Nee, dat is geen liefde. Dat is, kun je zeggen, desinteresse. Dat is de confrontatie, uit de weg gaan. En dat je kinderen maar je lot overlaten. Dat is geen liefde voor je kinderen. Als je dan zou vragen, ja, maar mijn buurjongetje mag wel helemaal buiten spelen. En het meisje in de klas, die hoeft ook nooit huiswerk te maken. En ook nooit de tanden te poetsen. Zeker weten. Wat zeg je vader en moeder dan? Ja, joh. Dat moeten die ouders weten. Daar gaan wij niet over. Wij hebben over die kinderen niks te zeggen. Maar jij bent ons kind. Dus ja, hè, wij vinden, jij hoort het wel te doen. En zegt hij, ben je 12 zeg dan? We hebben de vaders van ons vlees. Dus heb je vader. Ik hoop dat je goede herinneringen aan je vader hebt. Tot een kastijder. Tot iemand die je op heeft gevoed. En je ouders hebben dat gedaan nadat het hun goed dacht, naar hun beste weten en kunnen. En als ouders hebben ze vast later ook eens een keer gedacht, nou, we hadden hier wel een beetje milder in kunnen zijn. Hadden we niet zo'n heisa van hoeven maken. Maar als ouders denk je later ook wel eens van, hadden we hier maar eerder aan de rem getrokken. Hadden we dit maar niet laten lopen. Hadden we hier maar wel op tijd iets van gezegd. Waarom doen een vader en een moeder dat? Ja, nou ja, om je te vormen tot een volwassen mens. Hè, tot een burger in de samenleving. Tot een goede burger in het koninkrijk der hemelen. Iemand die zijn plichten verstaat. Die zijn verantwoordelijkheden ziet en kent en neemt. Die bereid is om te dienen in het algemeen belang. Nou, en zo'n burger word je niet als je een verwend kind bent thuis, als je altijd je zin kreeg, als je nooit dat hoefde te doen en als je altijd maar werd toegegeven. Dat is even het voorbeeld, om zo te zeggen. Hè? Wat denk je dan? Wat denkt u dan? Als je nou door het geloof in Christus God tot je vader krijgt, dat ontzaglijk wonder van genade, dat je om Christus wil, God ontvangt tot je hemelse vader. Wat denkt u dan? Zou die ook niet gaan opvoeden? Zou die je ook niet gaan kastijden dan? Oh ja, hij geeft wel daden, hopen we volgende week over te horen. Maar toch ook hij kastijdt. Dat is lang niet altijd om regelrecht op je zonden terug te komen. Kan ook wel eens, maar lang niet altijd. Maar het is wel altijd ook om op te voeden. En deze vader, die is alwijs. God de Vader, die hoeft nooit achteraf te denken, ik had het beter zo kunnen doen. Ik had toch wat zwaarder aan moeten zetten. Of ik heb het toch wat te zwaar. Nee. Deze vader is alwijs. Alwijs en algoed. Bovendien kent hij ook elk van zijn kinderen volmaakt. En hij heeft een nog hogere bedoeling met zijn kinderen, om hen op te voeden tot een burger van het Koninkrijk der Nederlanden, dat ook. maar vooral tot een burger in het koninkrijk der hemelen. Om het uiteindelijk voor te bereiden op een plaats in het hemels koninkrijk. Nou, en daarom staat er dan in Hebreeën 12, in de laatste versie hebben we gelezen, hij doet het tot ons nut. Dat opvoeden, dat kastijden, dat niet ons onze zin geven, dat doet hij tot ons nut, opdat wij zijn heiligheid deelachtig zullen worden. Opdat we zullen gaan delen in de heiligheid, de zuiverheid van God. En heilig zullen worden zoals God heilig is. Dat is zijn doel, dat is zijn doel. En daarom kan het dus staan. In tegenspoed verwachtend. Verwachtingsvol. Heere, in alles wat ik mee mag maken, mag ik weten, mag ik vertrouwen, u doet het om me uw beeld gelijkvormig te maken. U doet het om me een heiliger burger in uw koninkrijk te laten worden. U doet het om me voor te bereiden op het burgerschap in uw hemels koninkrijk in het nieuw Jeruzalem. Dat is uw doel. Dat mag ik verwachten in tegenspoed, in kastijden. Dat is, en ik kom ook bij een diep punt, dat is tegelijkertijd de toets. Wie echt gelooft, wie een kind van God is, die verlangt dat ook. Niet die tegenspoed op zich, maar die verlangt wel heiliger te mogen worden. Zuiverder en puurder het beeld van God te mogen gaan vertonen. Want dat is zoiets moois en zoiets heerlijks voor je geworden. Gods doel, heiligheid, is dan ons verlangen geworden. Nou, laten we ons hart maar eens openleggen voor de Heere vanavond. Wil je heiliger worden? Wilt u meer op God gaan lijken? Is je verlangen, is het de gezindheid om Gods beeld meer en meer te gaan vertonen? Als dat niet zo is, ja, maar dan moet u niet denken dat u echt gelooft. Dat klinkt hard, maar het is wel heel eerlijk. Als dat niet ons verlangen is, dan moet u niet denken dat u een kind van God bent. Want dat bent u dan niet, dat ben ik dan niet. Dan is God wel bezig om me in tegenspoed wakker te schudden. Om het te doen ontwaken. Om het te laten schrikken. Om het te laten zien. Dat iets tussen God en me instaat. Om het te laten zoeken en haasten. Om zijn toren te ontgaan en tot genade te komen. Gods kind en ieder die gelooft, die verlangt naar heiligheid. Ja, ook naar gevoel, ook, maar vooral naar heiligheid. Die is gezind om voortaan met zijn ganse leven God waarachtige dankbaarheid te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen uit het avondmaalsformulier. En dan zegt Hebreeën 5 dat de Heer Jezus, de volmaakte Zoon van God, die heiligheid en die gehoorzaamheid aan God heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nou, daar kun je leven lang op kouwen en dan snap je het nog niet. En kun je nog niet bij, maar hè, de volmaakte Zoon van God, de Heer Jezus op aarde, die heeft door het lijden heen gehoorzaamheid moeten leren. Nou, als de Heer Jezus zelf al lijden nodig had om gehoorzaamheid te leren. Moet ik dan denken, ik leer wel gehoorzaamheid zonder lijden? Nee, als de zondeloze heiland alleen door het lijden heen gehoorzaamheid kon leren. Hoeveel te meer zullen wij zondaren dan lijden nodig hebben om gehoorzaamheid te leren. Om erin geoefend te worden. Als de beste van de klas een cursus nodig heeft om het vak te leren. Ja, dan moeten de anderen maar zeker op een paar cursussen rekenen. Als de Zoon van God lijden moest ondergaan om gehoorzaamheid te oefenen. Dan moeten zijn andere gezinsleden daar zeker maar op rekenen. En dan is tegenspoed dus een teken dat God met je bezig is. Dan is tegenspoed, kastijding, dus een teken. Niet dat God je weg wil hebben, niet dat God je kwalijk gezind is. Nee, is juist een teken dat God die opvoeding serieus neemt. Een teken dat God zich met je inlaat ten goede. Nou kan u denken, dat kan ik makkelijk zeggen. En als ik weet dat ik in mijn leven mee heb moeten maken tot nu toe, kan ik dat ook vrij makkelijk zeggen ook. Dat is helemaal waar. Iemand die het in de praktijk echt heeft meegemaakt, en er zijn een heleboel geweest, maar één die ik nou naar voren haal, is Thomas Boston. Hij heeft ook over geschreven, heeft een boekje geschreven, en dat heet in de vertaling Het Kromme in het Levenslot. Die titel begrijp wel, denk ik. Hè. Voor je gevoel is tegenspoed krom. Hè. Je wil natuurlijk graag rechtdoor. En liefst dan zo snel mogelijk ook. En ineens, ja, dan buigt je leven zich af en dan wordt het krom voor je gevoel. Het schiet niet op. Je kan niet verder zoals je gewild had. En het lijkt alleen maar een omweg te zijn. Hè. Het krommen in het levenslot. Nou, Thomas Boston weet wat je over praat. Hij leefde van 1676 tot 1732. Hij is 56 jaar geworden. Hij had een zwak lichaam en een zwak zenuwgestel. Hij leefde in een tijd in Schotland er enorme staatkundige en kerkelijke twisten en zorgen waren. Wat hij heel nauw bij betrokken was. Maar vooral moet hem getroffen hebben dat hij en zijn vrouw 6 kinderen naar het graf moesten brengen. 6 kinderen moesten begraven. De meeste al heel jong. Misschien mede daardoor dat zijn vrouw hoe langer hoe meer aan zware depressies ging lijden. En die waren zo zwaar dat zijn vrouw de laatste tijd van leven vaak dagen, weken tot een paar maanden in een isoleercel door moest brengen. Afgesloten van alle contact, zelfs met haar man. Nou, hij weet dus wel wat hij over heeft, Thomas Boston. Het kromme in het levenslot. Nou, deze man die heeft dat boekje geschreven over het nut van de tegenspoed. Over het nut van de kastijdingen. Want hij kastijdt ons tot ons nut. Zegt Hebreeën 12. He, om ons zijn heiligheid deelachtig te worden. En dan noemt Boston 6 dingen in elk geval. Wat is dan het nut, het doel dat ik allemaal mee moet maken? Allereerst zegt hij, die tegenspoed die laat mij, die laat een gelovige zien, zijn verdorvenheid. Dat is de bekende voorbeeld gebruikt van dat plasje water in het zand. Helder, hè, dat water. Pak eens een stokje. En roer eens goed over de bodem. En kijk dan eens. Wat troebel, hè, dat plasje water. Al dat zand van de bodem zit nou door het water heen. Dat is nou net je hart. Hè? Als alles voor de wind gaat, lijkt je het allemaal schoon water te zijn. God is goed. Het is goed wat God doet. Helemaal mee eens. Tegenspoed. Is net zo'n stokje over de bodem van je hart heen. En wat er dan opgerakeld kan worden. Wat er dan voor gedachten in je op kunnen komen. Bitter, boos, verwensend naar God. Je wist niet dat je zo'n boos hart had. Nou, dat is tot ons nut. Als je daaraan ontdekt wordt, als je daar dieper inzicht in krijgt in boze van je hart. Dat is een nut. Dat is een nut. Dat is een voordeel. Dat is een voorrecht. Ten tweede noemt Boston dan. Tegenspoed ontdekt me aan mijn overmoed en leert me afhankelijkheid. Je dacht best aardig vooruit te kunnen. En je kon best wat dagen beginnen zonder te bidden, want je kon er toch wel aan, dacht je. Maar nou leer ik afhankelijkheid. Dat ik het geen dag red. Ja, nog geen uur zelfs. En dat ik van seconde tot seconde de genade van de Heere nodig heb om me vast te houden. Dat is nuttig. Dat is nuttig als we dat leren. Vervolgens noemt hij die tegenspoed, die onthecht ons aan dit aardse leven. Het leert je het vergankelijke zien van alles. Het leert je het betrekkelijke zien. Je wist dat natuurlijk wel. Maar ja, het dringt weer eens sterker tot je door hoe betrekkelijk alles is. En dat het allemaal tijdelijk is. En dat we hier geen blijvende stad hebben. En dat is nuttig. Dat is nuttig als je dat leert. Ten vierde noemt hij. Die tegenspoed, die heeft me meer gericht op het hemelse leven. Meer gericht om uit te zien naar het land van louter licht. Naar het land waar geen tegenspoed is. Waar alles mooi is en mooi begint en ook eeuwig mooi blijft. En dat mijn oog en hart weer gaan zoeken de dingen die boven zijn en daar naartoe gaan leven. Dat is nut, dat is een groot nut. Dat is groot nut. Het leert je ook, zit om het Boston, waar het nou eigenlijk om gaat in het leven. Dat leek zoveel belangrijk. Je was met duizenden één dingen bezig. Maar in je tegenwoordig zeggen, het gaat maar om één ding. Dat ik verzoend ben met God in Christus. Dat is het. En waar maak ik me anders allemaal druk om? Het gaat maar om één ding. Of ik het eigendom van Jezus Christus ben. En in dat geloof mag leven. En dat andere, hoe belangrijk ook, is toch secundair van tweede plan. Dat is een nut. Dat is het nut waar je door tegenspoed leren kan. En ook nog een zesde nut. Dat zegt die tegenspoed, zegt hij. Heeft me voor zoveel kwade wegen bewaard. Kijk, hij noemt dat het omtuint je weg. Zonder tegenspoed kun je eigenlijk gaan en staan waar je wilt. Je kan doen waar je kan. Je kan naartoe waar je zin in hebt. Je kan alles aanpakken waar je maar in het vizier hebt. Je hebt mogelijk. Je kan alle kanten op. Dat kunnen ook zomaar verkeerde kanten zijn. Het kunnen ook zomaar kanten zijn die me weg van God gaan trekken. En die me de omgang met God doen verliezen. En die me verder van de Heere zouden laten afdwalen. Tegenspoed is als een heg, een doornenheg langs mijn levenspad. Ik kan geen kant op, soms letterlijk niet. Ik kan geen kant, ik kan niet doen wat ik wil. Ik kan geen kant op. En wie weet waar me dat allemaal voor heeft bewaard. Wie weet voor wat voor dwaze plannen en uitvoeringen me dat bewaard heeft allemaal. Wie weet hoe ver ik anders van hem afgedwaald zou zijn in mijn voorspoed, in mijn drukte, in mijn bezig zijn, in mijn plannen enzovoort. Aldus Thomas Boston. Tegenspoed is een teken dat God, dat wij hem ter harte gaan. Tegenspoed is een teken dat wat ons nut is, God ter harte gaat. Dat hij ermee bezig is om dat in ons leven gestalte te laten krijgen. Dat hij daarmee bezig is, dat hij zich met ons inlaat om ons leven heiliger, vromer en heiliger te laten worden. Tot ons nut. Opdat we zijn heiligheid deelachtig worden. En zit er achter dat doel als het ware nog een doel. En daardoor zal dan God verheerlijkt worden. Maar als ik door tegenspoed heen door God geoefend mag worden. In God geheiligd mag worden. En hem belijden mag. Dan zal zijn naam verheerlijkt worden. Dat zal indruk maken op de mensen om ons heen. Dan schittert in mijn leven zo duidelijk. Dat de Heere getrouw is en genadig is en machtig is. Dat hij alles waard is. Kijk, als een christen in welvaart leeft. En rondbazuint, God is goed, God is goed. Kunnen mensen denken, ja dat snap ik ook wel. Dat zou ik ook zeggen als ik in God geloof dat het me zo ging. Maar als die christen op zijn ziekbed ligt en pijn heeft en gehandicapt is, en hij blijft dan maar zeggen: God is goed, God is goed, God is goed. Ja, dat maakt indruk. Dat zet mensen aan het denken. Daardoor wordt Gods naam verheerlijkt. Dan komen mensen onder de indruk welke God die God toch wel niet is. Van wie zijn kinderen zelfs op hun ziekbed en pijn belijden dat die toch goed is. Opdat uiteindelijk God verheerlijkt wordt door mijn leven heen. En dan weer. Dat is toch verlangen van een ieder die gelooft. Dat is toch verlangen van een kind van God? Dat door mijn leven heen Hij verheerlijkt wordt. Al doet me dat pijn. Al gaat het ten koste van mijn levensgeluk. Als God erdoor verheerlijkt wordt. Kijk, in tegenspoed verwachtingsvol. Ik mag een middel zijn in Gods hand, waardoor Hij zijn naam wil laten verheerlijken. En leg uw hart maar weer open voor de Heer en jou ook en mijn ook. Is dat doel van God mijn verlangen geworden? Heere, dat door mijn leven, in voor- en tegenspoed en altijd en overal door, maar dat ik uw naam erdoor verheerlijken mag. Dat is het verlangen van een kind van God, als je het hart opensnijdt. Nou, dat is dus het nut van die voorzienigheid. Dat ik als gelovige in tegenspoed verwachting mag hebben dat God het laat zijn tot mijn nut en daardoorheen tot zijn eer. Tweede punt. Daar trekken we 4 lessen uit. Dit punt is wat korter dan het eerste, wees gerust. 4 lessen daaruit. De eerste les, en alles is belangrijk, is ontzettend belangrijk, is om nou dit te mogen weten, om nou hier die troost van te mogen hebben, hè, in tegenspoed verwachting te hebben dat God het zal doen tot mijn nut en tot zijn eer, weten we daarvoor absoluut en allereerst nodig is dat ik zicht heb op Christus. Dat ik deze God mag kennen als de genadige in zijn zoon. Dat ik me in mijn goede jaren oefen om het zicht op God te hebben door het venster van het kruis en door het venster van zijn zoon die op Golgotha gestorven is. Want kijk, als Gods hand mij kastijdt, ja, dan voel ik dat lang niet altijd, die liefde van God. Nee, als ik op zijn hand afga, dan voel ik pijn. Dan voel ik me weggeduwd. Dan voel ik me vergeten. Dan voel ik me verlaten. Als ik op zijn hand afga, en wat dat me voor gevoel geeft, die tegenspoed, ja, dan krijg ik niet zulke beste gedachten van God. Daarom moet ik dan weten van het hart van God, dat als zijn hand me pijn doet, dat ik toch afga op zijn hart. Dat hij in Jezus Christus heeft opengelegd op Golgotha. Zijn hart dat dus zijn eigen zoon heeft gezonden. En deze God die zijn zoon voor mij gaf toen ik nog een vijand was, kan geen kwaad met me voor hebben. Als vijand gaf hem me zijn zoon, dan zal hij, nu ik zijn kind ben, me toch geen kwaad doen. En toch niet meer op een ondergang uit zijn, om ongeluk uit zijn. als hij zijn zoon gaf, toen ik nog een vijand was, zij toch veel meer nu ik kind mag zijn, het goede met me voor hebben. Trouwens, dat is hij toch, om zo te zeggen, aan zijn zoon ook verplicht. Als de zoon me uit het water heeft gehaald, het water van de zonde, de schuld en het verderf, en als de zoon me aan wal heeft gezet in het koninkrijk van God, dan kan de vader toch weer niet terug willen douwen. Dat zou toch een klap in het gezicht van de zoon zijn. Dat de zoon me eruit heeft gehaald en de vader douwt me er weer terug in. Dat kan niet, dat kan niet. Dat bestaat eenvoudigweg niet. Iemand die door de zoon is gekocht, die moet toch wel door de vader goed behandeld worden. Die kan de vader toch niet terug willen duwen en weer van zich af willen stoten. Zorg ervoor. Laten we zorgen dat we in onze goede jaren God leren kennen zoals hij in de Heer Jezus is. Zodat wij, als de kastijding komt, vast liggen aan de Heer Jezus. En weet hebben van dat vaderhart van God, waaruit hij zijn zoon gezonden heeft. Want kijk, als je midden in de storm je roeibootje vast moet maken aan de meerpaal, maar je moet tegelijkertijd ook dat het bootje blijven heeft en dat het water uit het bootje wordt gehaald en dat het bootje niet omslaat, ja, om dan ook nog uit dat bootje niet meer vast te leggen, dat valt niet mee. Dat moet je doen voor de storm komt. Dan kun je het rustig vastmaken. Ben je op de storm voorbereid. Als je midden in de crisis van je leven bent en je moet, ik weet wat, om je hoofd boven water te houden en je moet dan ook nog zorgen dat je zicht op de Heer Jezus krijgt. Je moet zorgen dat je het al eerder hebt. Dat je daarop voorbereid bent. Luister dus nooit naar de duivel die zegt: ga Jezus maar zoeken als je narigheid krijgt. Dan is het nog vroeg genoeg. Dat is de grootste leugen die er is. Zoek Jezus in je goede jaren. Zodat je erop voorbereid bent. Zodat je weet hebt van een vaderhart in Jezus Christus. Als de kwade dagen ook komen en die zullen komen. Dus dat is het eerste. De eerste les. Om te zorgen dat ik weet heb van Gods vaderhart. Eer ik te maken krijg met zijn vader. Hand die kastijd. Dat is het eerste. Tweede is, dat is een les voor het gebed. In alles wat we nou gehoord hebben. Als ik nou gekastijd word door God. Op een of andere manier een kromming in mijn levenslot. Waar ik last van heb, waar ik pijn van heb, waar ik onder lijd. Waar zal ik dan allereerst om bidden? Laten we dan niet allereerst bidden dat de narigheid overgaat. Maar laten we, dat mag je ook om bidden. Maar bid allereerst dat die narigheid nut zal teweegbrengen. Dat het aan zijn doel zal beantwoorden. Dat ik er wat van leren mag. Dat ik er door geheiligd word. En dat ik er meer op God gelijkvormig door zal worden. Dat is binnen. Thomas Bos heeft er weer een voorbeeld van. Twee patiënten liggen naast elkaar in het ziekenhuis, zegt hij dan. Allebei zijn ze ernstig ziek. Allebei liggen ze in een oud, slecht bed. De ene patiënt wordt overgelast naar de andere kamer, waar hij een prachtig nieuw zacht bed krijgt. Hij blijft wel ziek en hij wordt niet behandeld verder. De andere patiënt wordt in het oude bed gelaten en die wordt behandeld tot genezing van zijn ziekte. Nou, welke patiënt zou je nou willen zijn? Die patiënt die een nieuw bed krijgt en daar blij mee is, terwijl hij net zo ziek blijft als... Nee, natuurlijk niet. Dan dat oude bed maar. Maar als ik behandel tot genezing, dan ben ik al liefst toch die patiënt die tot genezing wordt behandeld. Kijk, stel je twee zondaren voor. Allebei, net als alle anderen, ernstig ziek, aangetast door de zonde en hun zondige natuur. Ernstig ziek. Beide maken lijden en tegenspoed mee. Liggen in een slecht bed, om zo te zeggen. Waar moet je nou het meest om bidden? Om een beter bed? Dat het tegenspoed maar gauw voorbij is? Maar mijn zonde wordt niet behandeld. En mijn zondigheid blijft even staan. Nee, laten we allermeest bidden. Dat we behandeld worden. Dat mijn zondige natuur geheiligd wordt. Dat het tot mijn nut mag zijn. Dat ik er heiligheid van in leren mag. Nou, dat begint al als je een griepje hebt. Of iets van je blinde darm hebt. Geldt bij een operatie. Zelfs een gevreesde ziekte. Heren, geef dat ik ervan leren mag. Wat u me wilt leren. Wat het ergste is. Dat de ziekte overgaat. Maar ik heb er niks van geleerd. Heer, geef. Dat ik ervan mag leren. Wat u me wilt leren. Dat ik geheiligd word. Tot mijn nut. En Heer, u weet hoe graag ik ook van mijn ziekte. Verlost zou willen worden. Dat mag u dan zeker ook bij zeggen en vragen. Derde les. Nou, die hebt u misschien zelf al wel bedacht. Dit gaat niet vanzelf. Hebreeën 12 geeft dat ook aan. In de eerste versie hebben we gelezen. Lezen dat de Hebreeën op het punt stonden. En in gevaar waren. En eigenlijk al een beetje mee bezig waren. Om verkeerd met die kastijding om te gaan. Net als in Spreuken 3 dat tegen gewaarschuwd wordt. Ze liepen gevaar om de kastijding klein te achten. Of om eronder te bezwijken. Om die kastijding klein te achten. We zeggen, kastijding is iets kostbaars. Maar ze schatten die kastijding niet op zijn waarde. Een voorbeeld is al in de woestijn. Zodra ze werden gekastijd, begonnen ze te murmureren. En te verbitteren. Ze wilden er vanaf en meer niet. Zonder beproeven ben ik veel gelukkiger, punt uit. Ze zagen niet dat die beproeving tot hun nut zou kunnen zijn. Je kan ook onder bezwijken. De ene beproeving en de andere daar moedeloos van wordt. Dat je verflauwt, dat je gaat denken, er is geen uitkomst meer. Dit kan nooit ergens goed voor zijn. Ja, dat je gaat denken, God haat me. God haat me. God wil me niet. God heeft al lang met me afgerekend. Ja, dat, op dat punt stonden de Hebreeën. Om de kastijding te gaan klein te gaan achten. Om eronder te bezwijken en te verflauwen. Beproeving kan een mens ver weg laten zinken. Ik hoef maar een paar namen te noemen. Job, die zijn geboortedag vervloekte. Elia, die bad neem mij maar weg. Heman, Psalm 88, die alleen maar mee Gods toren voelt. Dat leeft in ons. Hè? En de beproeving brengt wel aan het licht. Ik ben niet zo'n goede volgeling van Jezus als ik soms dacht te zijn. Toch? Beproeving brengt dan aan het licht. Ik ben niet zo'n goede volgeling van Jezus, als ik wel eens dacht te zijn. Kijk. En dan blijkt zo sterk. Als Job erdoor komt, dat is alleen aan God te danken. Dat is dan wel duidelijk, hè? De Heere heeft hem vastgehouden. Het is de Heere die zorgt dat ik toch niet onder ben gegaan. En dat ik toch niet van het geloof ben afgevallen voor goed en voor altijd. Het is de Heere die me door de beproeving heen heeft vastgehouden. En die uitkomst heeft gegeven en zal geven. Het is toch waar. Die hij lief heeft, die kastij. Kastij is geen teken van kwaadwilligheid voor God of van zijn haat. Maar van zijn opvoeding. Van zijn zorg. Kastijding is geen straf. Straf was er maar voor één in dit leven, de Heere Jezus. Dat was straf. Van God verlaten. Onder een gesloten hemel. Met de volle toren van God op zijn ziel. Dat is straf. Dat is straf. Bij mij is het om Jezus wil geen straf, maar kastijding. En we hebben een medelijdende hoge priester. Die in alle dingen als wij is verzocht geweest. Zodat ik met ons kan medelijden hebben. Als wij verzocht worden. En ons te hulp te komen ter bekwamer tijd. Het is aan God te danken. Dat ik er doorheen mocht komen. Dat ik er doorheen zal komen. Dat is alleen aan God te danken. Vierde les. Het blijft een punt. Dat anderen veel minder meemaken dan u. Of anderen veel meer meemaken dan ik. Dat een groot verschil is wel. In ieder geval dat een groot verschil lijkt te zijn. Tussen de een en de ander in mate, hoeveelheid en zwaarte van kruis en van tegenspoed. Ja, dat is zo. God kent zijn kinderen het beste. En heeft elk van zijn kinderen een eigen plaats. In een oude oorlogsvoer, een frontsoldaat, die moet andere vaardigheden leren dan iemand die voor de voedselvoorziening is. Of voor de communicatie zijn taken heeft. Maar ze zijn wel allebei nodig. God heeft voor elk van zijn kinderen die hij kent een eigen plaats. En daarom behandelt hij ze allemaal anders. Wij zijn goed naar zijn beleid. Ik hoef niet te verlangen naar meer kastijding. Gelukkig vraagt God niet dat ik daarna verlang. Ik hoef niet moedeloos te zijn als ik veel kastijding krijg. Ik hoef ook niet moedeloos van te worden. God gaat met elk van zijn kinderen zijn eigen weg voor hun eigen plaats, die hij voor ze heeft in zijn koninkrijk. Maar hij zal kastijden, ook met zijn woord, hè, die andere teugel van de kastijding, zijn woord. En dan met tegenspoed. Hè. Dat wil zeggen, God die pakt de zonden in het leven van zijn kinderen aan. Toch? Als dat geloof komt, als je een kind van God wordt, dan gaat God wat doen aan je zondige natuur. God gaat optreden tegen je zondige verlangens en begeert. Daar gaat God op af. En als God die raak steekt met zijn wet, dan doet dat pijn. Echt wel. Maar wees er dankbaar voor dat God er een punt van maakt bij je. Dat je een zondaar bent en dat je deze of gene zonde doet en denkt en wilt. Denk even aan het buurjongetje in het begin. Hè? Ja, die mag het wel. En daar zegt u niks van. Ja, mijn jongen. Tuurlijk. Wij zijn zijn vader en moeder niet. Dat moet zijn eigen vader moet er wat van zeggen. Maar jij bent ons kind, ja. Maar al zou dat andere jongetje geen vader of moeder heeft. En er is niemand die voor hem zorgt en die hem opvoedt. Wat komt er dan van terecht? Kijk, je zegt 1 Petrus 4. Hè? God pakt de zonden van hen die geloven. God pakt de zonden van zijn kinderen aan in dit leven. Die laat hij niet met rust bij je. Hij wil ze weg hebben. Hij gaat ze bestrijden. Hij gaat je eraan ontdekken, hij gaat je laten zien, hij gaat er een hekel aan laten krijgen. Hij gaat je leren om er tegen te strijden. Het oordeel begint bij het huis Gods. De zonden van zijn kinderen, daar treedt God in dit leven tegenop. Ja. En degene die zijn kind niet zei. Tegen de zonde van hen die zijn kind niet zijn, treedt God na dit leven op. Maar dan toornend, vergeldend, niet kastijdend, maar straffend. Wat zal het einde zijn van hen die het evangelie ongehoorzaam zijn. Als je niet in dit leven wordt aangepakt op je zondigheid. Niet door zijn woord, niet door kastijding. Je mag je gang maar gaan. En God laat je je gang gaan. Je geweten doet niet moeilijk. En Gods wet doet niet moeilijk voor je. Ja, want God denkt, je bent mijn kind niet. Met jou reken ik af. Na dit leven. Met je zonden. Ja. Dan heb je toch 1000 keer liever. Dat God er in dit leven een punt van maakt, of niet? Dan toch 1000 keer beter dat God me in dit leven opvoedt. Met zijn woord en zo nodig met kastijding. Heiligend en zuiverend als tekenen van zijn zorg voor mijn zaligheid. Zoals Jezus zelf door lijden tot heerlijkheid werd gebracht. Gaat hij al de zijnen al door lijden tot heerlijkheid brengen. En het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En de lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ja, ja. In tegenspoed. Verwachtend. In tegenspoed. Verwachtingsvol. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Voorbereid voor zijn hemels koninkrijk. Amen. Dan ga ik op tot Gods altaren, die na kortstondig, het lijkt wel eens lang hoor, maar die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. We zingen Psalm 43, vers 4 en vers 5. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, almachtige, barmhartige Vader, leer ons leven verwachtend, verwachtingsvol, dat ge door alle kastijding heen ons nut beoogt, heiligheid te leren, dat u door alle kastijding heen beoogt, dat we een middel mogen zijn waardoor uw naam verheerlijkt wordt. Heere, oefen ons in die verwachtingsvolheid, die na kortstondig, al lijkt het lang, al is het zwaar, maar die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. De verwachting dat u daarop aan het voorbereiden bent, dat u daartoe aan het heiligen bent. Doe ons, Heere, in die verwachting leven. En leer ons wat u ons leren wilt, Heere. In tegenspoed, kruis, verdrukking, kastijding. Heere, geef ons daartoe allereerst allemaal het zicht op uw hart. Want als we alleen uw hand zien, dan komen we in een doolhof terecht. Maar geef ons zicht op uw hart, een vaderhart dat zijn enige geboren zoon zond, om gekruisigd, om vervloekt te worden. Geef ons zicht op hem, uw zoon. Heere, laat ons hem zoeken in onze goede dagen. Laat ons leven toch het zicht op uw hart in Christus kennen, eer de kwade dagen komen, Heere. En geef dat niemand naar de duivel zal luisteren die wijs maakt dat het nog veel beter kan als we ouder zijn en als er tegenspoed komt. Geef, Heere, dat wij hen horen, wiens zonden u in dit leven aanpakt. Door uw wet, door kastijding, dat u laat merken dat u onze zonden weg wilt hebben, Heere. Geef niet horen bij hen, met wie u na dit leven op hun zonden terugkomt. Zegent u de zondagavond. Geef ons dankbare preekbesprekingen met de groepen jongeren. Maar geef niet alleen oude school de preken worden besproken. Geef dat ook thuis gebeurt. Geef niet alleen vanavond gebeurt, maar elke zondagmorgen, elke zondagavond gebeurt. Preekbespreking in de huwelijken, in de gezinnen. We bidden voor hen die alleen staan, zodat ze dat juist niet kunnen, dat ze ook kunnen missen ook. Bid om uw zegen over het gemeenteleven deze week. Alles wat hoopt te beginnen in het winterseizoen. Geef uw zegen over ieders persoonlijk leven. Geef uw zegen over het kerkelijk leven voor de synode van onze kerk. Op zoek naar een nieuwe preses van de synode. We bidden u. Wilt u iemand geven die buigt voor uw woord. Die de belijdenissen van uw kerk van harte beaamt. Iemand die Christus lief heeft, tot heil van de kerk, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 36, daarin zingt de psalmist: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Met welk doel? Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36. verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.